Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom.
Welkom. Dit is het leerhuis van Radio Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de Haftarah en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in handen van Tony Jurg.
Welkom bij deze studie over Parasha Tashria. Op deze Shabbat lezen we de volgende gedeelten. Uit de Torah lezen we uit Vayikra, Leviticus, de hoofdstukken 12 en 13. Als haftige lezing uit de profeten een gedeelte uit Ezechiël, hoofdstuk 45, de versen 16 tot en met hoofdstuk 46, vers 18. En tot slot uit de Berit Chadasha, het nieuwe of vernieuwde verbond, wil ik met u stilstaan bij een klein gedeelte, en dan met name uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 3, de versen 8 tot en met 10. Deze Shabbat valt dit jaar samen met Rosh Chodesh van de maand Aviv, ook wel bekend onder de Perzische naam Nisan. Daarom lezen we deze Shabbat het eerder genoemde gedeelte uit Ezechiël. Dit gedeelte is deze Shabbat overigens extra toepasselijk. We lezen namelijk in hoofdstuk 45, vers 16, aan het begin van het te lezen deel dus, dat op de eerste dag van de eerste maand het heiligdom gereinigd moest worden. Dat roept gelijk de geschiedenis uit Shemot, Exodus 40, in herinnering. Toen op dezelfde dag de eerste Aviv, de Mishkan, de woning van de eeuwig te midden van zijn volk, dat die werd opgericht en ingewijd. Maar wat is nu het belang om stil te staan bij Rosh Chodesh? Allereerst natuurlijk omdat het een Bijbelse opdracht is. Dat is natuurlijk op zichzelf al een doorslaggevende reden. Maar daarnaast heeft het ook een praktische functie. Rosh Chodesh betekent nieuwe maan, of wellicht beter, vernieuwing van de maan. Met het weer zichtbaar worden van een klein stukje maan, begint weer een nieuwe maancyclus en daarmee begint er weer een nieuwe maand. Een van de belangrijkste functies van Rosh Chodesh is het zichtbaar maken van het raamwerk waarbinnen de Moadim, de gezette tijden van de eeuwige, hun vaste voorbestemde plekje krijgen. En deze maand, Aviv, vormt daarbij een belangrijk beginpunt. In deze maand worden namelijk een aantal belangrijke voorjaarsfeesten gevierd. Natuurlijk Pesach, met daarna ongezuurde broden. En binnen die week van ongezuurde broden ook nog de dag waarop de eerstelingsgarven als offer werd gepresenteerd. Een offer met een heel belangrijke functie, omdat deze tot genoegdoening van het volk diende, zoals we lezen in Leviticus 23, de versen 15 tot en met 17. En zo zijn er in die maand Aviv meerdere vastgestelde momenten waarop de eeuwige zijn volk uitnodigt voor een ontmoeting met hem. En juist het stilstaan bij Rosh Chodesh stelt ons in staat om precies te weten wanneer die momenten van ontmoeting plaats zullen gaan vinden. En zo vormt het een raamwerk waarbinnen elk van de Moadim uiteindelijk de haar bestemde plaats kan innemen. Rosh Chodesh zou je dan ook kunnen vergelijken met de streepjes op de klok die de uren aangeven. En enkel daardoor is het mogelijk dat de eeuwige en zijn volk elkaar als het ware niet mislopen. En zo lezen we dan ook in Ezechiël 46, de versen 1 tot en met 3, dat de oostelijke poort van de tempel op deze dag, Rosh Chodesh, geopend wordt, de prins binnengaat om te offeren en het volk zich daar verzamelt om zich voor het aangezicht van de eeuwige neer te werpen, om elkaar op dat juiste moment te ontmoeten.
I will meet you in the morning, just inside the eastern gate. Then be ready, faithful pilgrim, lest with you it be too late. I will meet you, I will meet you, just inside the eastern gate over there. I will meet you, I will meet you, I will meet you in the morning over there. If you hasten off to glory, lane
just inside the eastern gate over there. I will meet you in the morning. I will meet you in the morning. I will meet you in the morning over there.
In de parasha van deze Shabbat vervolgt Moshe het doorgeven van de instructies die hij van de eeuwige had ontvangen aangaande rituele reinheid. Dit onderwerp, rituele reinheid, vormt een belangrijk onderwerp in het boek Leviticus. Maar gelijkertijd is het voor veel gelovigen een totaal onbekend terrein. Het boek Leviticus is dan ook een van de minst gelezen Bijbelboeken. En binnen dat boek is deze parasha waarschijnlijk ook nog eens een van de lastigste onderdelen. Teksten zoals deze worden dan ook maar het liefst snel overgeslagen. En, als ze dan al worden gelezen, zijn ze vaak ook nog aanleiding geweest tot misverstanden en stereotypen. Wellicht moeten we de uitspraak in gedachten houden die de Britse schrijver Hartley, nu alweer zo'n eeuw geleden, heeft geschreven. The past is a foreign country. They do things differently there. Het verleden is een onbekend land. Zij doen de dingen daar heel anders. En dat gaat zeker op voor zaken die meerdere millennia geleden zijn geschreven voor een totaal andere cultuur. Maar, niet getreurd, laten we samen op expeditie gaan om dat onbekende land te verkennen. Deze parasha ontleent haar naam aan het 13e woord in dit gedeelte, Tazria. Dit Hebreeuwse woord zou men kunnen vertalen als zaad dragen. Het is een wijze van aanduiden dat een vrouw zwanger is geworden en een kind baart. Nadat in voorgaande hoofdstukken ingegaan is op de reinheidsrituelen rondom dieren, wordt nu in hoofdstuk 13 de reinheidsinstructie gegeven rondom de geboorte van een zoon of een dochter. En daarnaast wordt in dit hoofdstuk ook melding gemaakt van het gebod om op de 8e dag elk mannelijk kind te besnijden. En hoewel dit hoofdstuk slechts maar 8 versen betreft, roept het heel veel vragen op. En eigenlijk te veel vragen om hier allemaal te kunnen beantwoorden, zo dit natuurlijk al mogelijk was. Daarom wil ik met u in het bijzonder kijken naar één bepaald onderdeel. We lezen namelijk dat een vrouw die een kind ter wereld brengt, ritueel onrein wordt verklaard. En voor een mannelijk kind is dat 7 dagen, maar voor een vrouwelijk kind 14 dagen. En daarna volgt een soort wachttijd van 33 dagen voor de geboorte van een zoon, maar 66 dagen voor de geboorte van een dochter. En dat roept natuurlijk vragen op naar het waarom van deze instructies. Vanuit een modernistisch perspectief klinken zij namelijk verre van eerlijk. Waarom zou de moeder moeten boeten voor het ter wereld brengen van een kind? En dan ook nog eens extra voor het ter wereld brengen van een meisje. Alsof een meisje van mindere waarde zou zijn dan een jongen. En dat lijken hele goede vragen. Maar het zijn ook vragen die zijn ontstaan vanuit een niet uitgesproken aanname dat deze onreinheid eigenlijk een soort straf zou zijn. Om dit Torah-gedeelte beter te kunnen begrijpen, zullen we eerst een stap terug moeten maken voordat wij dat onbekende land kunnen gaan onderzoeken. Vanuit ons westerse denken zijn we heel snel geneigd om zaken op te delen tussen goed en fout. En dit is eigenlijk een soort nawee van de Griekse filosofie en dan met name Aristoteles met zijn logische wet van de uitgeslotene derde. Of, als ik het in meer kerkelijke termen zou uitdrukken, een strikte opdeling in heilig en zondig. Maar in Vayikra, Leviticus, wordt een heel ander onderscheid gemaakt. Namelijk tussen ritueel rein en onrein. En dat hebben we al eerder gelezen in de parasha Shemini. Het Hebreeuwse tahor duidt dan op ritueel rein en het tamee op ritueel onrein. En van belang is hierbij wel op te merken dat het begrip ritueel rein en ritueel onrein niet gelijk staan met zuiver en vuil. Het is niet een goed-fout oordeel, maar een technische term. Technische term die aangeeft of iemand in een zodanige rituele staat is dat hij of zij de Mishkan, en later natuurlijk de tempel, de Beit HaMikdash, kon gaan betreden. Het beschrijft dan ook iets heel anders dan lichamelijke reinheid of persoonlijke hygiëne. Bij alles rondom de dienst in de Mishkan was er sprake van ordening. Priesters deden dagelijks dienst in het heilige, maar enkel de hoge priester 1 keer per jaar in het heilige der heiligen. En ook in de tekst van Ezechiël 46, de verse 8 en 9, zien we een ordening. De prins vertrekt het heiligdom langs dezelfde weg als hij is gekomen, maar het volk, dat moet dat doen via de overgelegen poort. En zo zijn er vele voorschriften dat alles in orde, bezetter, zal verlopen. Maar hoe zit dat met de rituele onreinheid als gevolg van de geboorte van een kind? Wat heeft dat met ordening te maken? Daarvoor zullen we dieper moeten gaan nadenken over de functie van de Mishkan. Natuurlijk is de Mishkan de verblijfplaats van de Eeuwige te midden van zijn volk. Maar gelijkertijd is de Eeuwige alom vertegenwoordigd. En is de aardse Mishkan eigenlijk een afbeelding van de hemelse Mishkan? En de hemelse Mishkan, een tabernakel niet door mensen handen gebouwd. En daarmee verwijst de aardse Mishkan naar iets onsterfelijks. En alles rondom de Mishkan verwijst dan ook naar leven. En zodoende gaan de voorschriften rondom ritueel rein en onrein vooral over zaken van leven en dood. Het aanraken van een lijk maakt de persoon onrein. Maar het aanraken van een lijk op zichzelf is geen zonde. Het is in veel gevallen niet eens te voorkomen. En het is soms zelfs geboden, als het teken van genade. Een oude die een kind moet begraven bijvoorbeeld. En zo'n associatie met de dood, met sterfelijkheid, dat was iets wat de Mishkan niet mocht binnengaan. En daarom werd zo'n persoon tamee, onrein. De geboorte van een kind benadrukt de sterfelijkheid van ons als mensen. Niet alleen vanwege dat kleine kind, het begin van een heel nieuw leven, maar ook omdat in de oudheid veel vrouwen tijdens de geboorte juist overleden. En als er dan een dochter werd geboren, dan wordt de moeder daar dubbel aan herinnerd dat het doorgeven van leven een riskante zaak is. Een zaak van leven en dood. Het is dan ook vanwege die associatie met menselijke sterfelijkheid dat een vrouw die een kind gebaard heeft die eerste 7 of 14 dagen tamee onrein is. En daarna volgt voor haar een wachtperiode. Weliswaar met beperkingen zoals het verbod heilige zaken aan te mogen raken, maar vooral een periode van rust en herstel. En hoe mooi is het dan dat juist deze periode van rust langer is voor de geboorte van een meisje. En daarmee wordt nogmaals duidelijk dat het hele uitgangsprincipe van Vayikra, Leviticus, juist barmhartigheid, rachem, is.
La la la.
Het grootste gedeelte van Parasha Tashria, hoofdstuk 13, behandelt een geheel ander onderwerp, namelijk Zaraat, een besmettelijke huidziekte. Deze ziekte wordt vaak melaatsheid of lepra genoemd, maar die benaming kan eigenlijk niet kloppen. Ik zou er eerder voor kiezen om Zaraat meer neutraal te vertalen met huidvraat. In deze parasha lezen we namelijk dat ook huizen en kleding kunnen worden aangetast door Zaraat. En een ziekte als lepra kan helemaal geen huizen of kleding aantasten, simpelweg omdat die geen zenuwstelsel hebben. Mensen die lijden aan Zaraat worden Metzora genoemd. Dat is ook de naam van de parasha die aankomende Shabbat zal worden behandeld. Mede omdat zij thematisch zo met elkaar verbonden zijn, worden deze parashot in de jaren zonder schrikkelmaand samengenomen. Wel is er een duidelijk onderscheid. Het gedeelte van deze Shabbat, Tazria dus, beschrijft vooral de ziekte Zaraat. En de parasha Metzora zal volgende Shabbat vooral over de genezing van deze ziekte gaan. Op grond van de tekst is het duidelijk dat Zaraat geen gewone ziekte is die enkel medisch is te verklaren. Immers, als Zaraat een gewone ziekte was, hoe zou dan iemand wiens gehele lichaam is bedekt met Zaraat toch als rein kunnen worden verklaard? Zoals we dat lezen in Leviticus 13, vers 12 en 13. Deze ziekte heeft duidelijk een geestelijke component. En enkel de hoge priester is in staat om een oordeel te vellen over of iemand een Metzora, iemand die lijdt aan Zaraat, is. De instructie rondom het vaststellen of iemand besmet is, die zijn complex. Dat hebben we gelezen. En aan het begin van Leviticus 13 zien we dan ook dat de Eeuwige zijn instructie direct richt. Niet alleen Mozes, maar ook aan Aaron. En dat komt maar enkele keren voor in de Torah. En dat is steeds wanneer de hoge priester een belangrijke instructie moet ontvangen en dat is vaak rondom zaken van rituele reinheid. Het is leerzaam om na te gaan waar deze aandoening Zaraat eerder voorkwam. Volgens de traditie uit de Midrash was de eerste persoon die deze aandoening kreeg Mozes zelf. Want toen de Eeuwige Mozes opdracht gaf om het volk van Israël uit de slavernij van Egypte te bevrijden, antwoordde Mozes dat zij hem toch niet zullen geloven dat u mij gezonden hebt. En de Eeuwige vroeg Mozes toen om zijn hand in zijn boezem te steken, en toen hij zijn hand weer tevoorschijn haalde, bleek deze zo wit als sneeuw en leed Mozes aan Zaraat. Mozes had hier in ongeloof gesproken en daarmee eigenlijk kwaad gesproken over de Joden in Egypte. Later zullen we in Numeri 12, vers 10, lezen dat Mirjam ook een Metzoraat wordt, vanwege de kwaadsprekerij over Mozes en zijn donkergekleurde vrouw. En nadat Aaron bij de Eeuwige had gepleit om haar te genezen, was het nog steeds noodzakelijk dat Mirjam 7 dagen buiten het kamp moest verblijven. En dat was precies zoals dat was beschreven in deze parasha. En deze 7 dagen gaven haar de tijd om na te denken over al hetgeen wat zij gezegd had. Roddel en achterklap verwoesten een gemeenschap. En de Talmud zegt dan ook in Erachin 15 dat kwaadsprekerij over een derde persoon als het ware 3 personen dood. Als eerste diegene die kwaad spreekt, dan die het aanneemt en ook de besprokene. En de meest effectieve wijze om al dat kwaad te herstellen is om de roddelaar tijdelijk buiten de gemeenschap te plaatsen. Is dit buiten de gemeenschap worden geplaatst een straf? Nee, eigenlijk niet. De aandoening Zaraat kun je ook zien als een geschenk van de Eeuwige, omdat het kwade dat diep van binnen verscholen in de duisterste hoekjes van het hart ineens voor iedereen zichtbaar buiten komt, roept het ook op om tot inkeer te komen, om te shuva te doen, om af te keren van het kwaad en de weg tot de dood en om terug te keren naar de weg ten leven. En zo hebben al die onderzoeken en maatregelen waarover we kunnen lezen in hoofdstuk 13 maar 1 enkel doel: het herstellen van de mogelijkheid om weer in de aanwezigheid van de Eeuwige te kunnen verblijven. En waar Zaraat zelfs gevolgen heeft voor de volledige leefomgeving, doordat het kleding en woningen aantast, mogen wij er ook op vertrouwen dat wanneer de weg van Teshuva wordt ingeslagen, er ook volledig herstel zal zijn voor het gehele land. In dit lied hoorden wij zingen: wij vragen in de naam van Yeshua de redding van uw volk. Wij zijn gebroken in uw handen en dorsten naar uw geest. Hoor ons geroep en heel uw land. Ja, Yeshua is onze hoge priester, die met ogen als van vuur ons kan onderzoeken. Niet enkel wat aan de oppervlakte van de huid zichtbaar is geworden, maar ook wat nog steeds diep verborgen daaronder zit. En toch is hij niet primair onze rechter, maar vooral onze hoge priester. En een priester die vol barmhartigheid, vol rachem, op zoek is naar het beste, naar genezing, naar herstel. Net zoals Aaron pleitte voor Mirjam toen zij leed aan Tsaraat. Tegenwoordig kennen we deze ziekte niet meer, maar zou het nu echt anders zijn? Roddel, achterklap, lastig, smaad en kwaadsprekerij zijn van alle tijden. En wellicht nu nog verneinigen met het gemak van de zogenaamde sociale media, welke eigenlijk helemaal niet sociaal te noemen zijn. De roddel verspreidt zich nu letterlijk met de snelheid van het licht. En ook Yeshua sprak duidelijke woorden over kwaadsprekerij en minachting. Dat lezen we bijvoorbeeld in Matteüs 5 vers 21 en 22. Niet alleen het vermoorden van iemand zal uitmonden in een oordeel, maar ook het toornig zijn op je broeder. Maar het allerzwaarste oordeel geldt voor degene die zijn broeder leeghoofd noemt, kwaad over hem spreekt. Iemand die lijdt aan Tsaraat wordt Metzora genoemd. En dat woord heeft weer verwantschap met het woord motzi ra, het voortbrengen van kwaad. Maar waar komt al dat kwaad vanuit? Ja, natuurlijk vanuit ons hart. Maar Jacobus stelt dat het uiteindelijk ook uit onze mond komt. Dat kunnen we lezen in Jacobus 3, de versen 8 tot en met 10. Maar de tong kan geen mens stemmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegening en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Ja, dat zijn ontluisterende woorden. Om die tong te temmen, zullen wij de hulp van onze hoge priester Yeshua hard nodig hebben. Onze opdracht is de Shuva te doen, tot inkeer te komen, af te keren van het kwaad. Maar enkel onze hoge priester zelf kan de plaag uiteindelijk omkeren in iets dat vreugde kan geven. En dat gaat zelfs letterlijk op in het Hebreeuws. Plaag in het Hebreeuws is nega. En als daarvan de letters worden omgedraaid, komt het woord oneg. En dat betekent zoiets als aangenaam of vreugdevol. En dat is een omkering die slechts mogelijk was omdat Yeshua, onze hoge priester, zelf onze plaag op zich heeft genomen. Ik wens u een gezegende Shabbat.
U heeft geluisterd naar het Leerhuis van Radio Israël, een programma waarin elke week een gedeelte uit de Torah, de Haftarah en het Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist. Shabbat shalom. 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 Shabbat shalom.